voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is 2 Koningen 5, vers 1 tot en met vers 19. 2 Koningen 5, vers 1 tot en met 19. De te zingen psalmen zijn psalm 103, vers 8 en 9. Psalm 38, vers 1. Psalm 51, vers 1 en 4. 95, vers 4. En Psalm 22, vers 16. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is 2 Koningen 5, vers 1 tot en met vers 19. De te zingen psalmen zijn Psalm 103, vers 8 en 9. Psalm 38, vers 1. Psalm 51, vers 1 en 4. Psalm 95, vers 4. En Psalm 22, vers 16. Wij wensen u allen een goede dienst.
en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zetten ons samen zijn voort door met elkaar opnieuw te zingen en thans uit de 38e psalm. En wel het eerste vers, psalm 38, het eerste groot en eeuwig opperwezen, zeer te vrezen, straf mij in uw gramschap niet. Toon mij toch dat uw kastijden in mijn lijden uit geen grimmigheid geschiet. Het eerste van 38. Vijfde hoofdstuk en 2 Koningen 5 zal u worden voorgelezen vanaf het eerste tot en met het 19e vers. Maar ook deze morgen stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Naaman nu, de krijgsoverste des konings van Syrië, was een groot man voor het aangezicht zijns heren en van hoog aanzien, want door hem had de Heere des Syriërs verlossing gegeven. Zo was deze man een strijdbaar held, doch melaats. En er waren benden uit Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land Israëls gevankelijk gebracht, die in de dienst der huisvrouw van Naaman was. Deze zeide tot haar vrouwen: och, of mijn heer waren voor het aangezicht van een profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Toen ging hij in en gaf hij zijn heer te kennen, zeggende: zo en zo heeft de jonge dochter gesproken, die uit het land Israëls is. Toen zeide de koning van Syrië: ga heen, kom, en ik zal een brief aan de koning van Israël zenden. En hij ging heen en nam in zijn hand 10 talenten zilver en 6000 sekelen goud en 10 wisselklederen. En hij bracht een brief tot de koning van Israël, zeggende: zo wanneer nu deze brief tot u zal gekomen zijn, zie, ik heb mijn knecht Naaman tot u gezonden, dat gij hem ontledigt van zijn melaatsheid. En het geschiedde als de koning van Israël den brief gelezen had, dat hij zijn klederen scheurde en zeide: ben ik dan God om te doden en leven te maken, dat deze tot mij zendt om een man van zijn melaatsheid te ontledigen? Want voorwaar, merk toch en ziet dat hij oorzaak tegen mij zoekt. Maar het geschiedde, als Elisa, de man Gods, gehoord had dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, dat hij tot een koning zond om te zeggen: waarom heb gij uw klederen gescheurd? Laat hem nu tot mij komen, zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Alzo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en stond voor de deur van het huis van Elisa. Toen zond Elisa tot hem een bode, zeggende: ga heen en was u 7 maal in de Jordaan, en uw vlees zal u wederkomen en gij zult rein zijn. Maar Naaman werd zeer toornig en toog weg en zeide: zie, ik zeide bij mijzelf, hij zal zekerlijk uitkomen en staan en de naam des Heeren zijn gods aanroepen en zijn hand over de plaats strijken en de melaatse ontledigen. Zijn niet Abana en Farper, de rivieren van Damascus, beter dan alle water van Israël? Zou ik mij in die niet kunnen wassen en rein worden? Zo wendde hij zich en toog weg met grimmigheid. Toen traden zijn knechten toe en spraken tot hem en zeiden: mijn vader, zo die profeet tot u een grote zaak gesproken had, zou gij ze niet gedaan hebben? Hoeveel te meer, nadien hij tot u gezegd heeft: was u en gij zult rein zijn? Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal naar het woord van de man God. En zijn vlees kwam weder, gelijk het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein. Toen keerde hij weder tot de man Gods, hij en zijn ganse her, en kwam en stond voor zijn aangezicht en zeide: zie, nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Nu dan, neem toch een zegen van uw knecht. Maar hij zeide: zo waarachtig als de Heere leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien ik het neem. En hij hield bij hem aan, opdat hij het nam, doch hij weigerde het. En Amon zeide: zo niet, laat toch uw knecht gegeven worden een last aarde van de jukmuildieren, want uw knecht zal niet meer offeren. Want uw knecht zal niet meer brandoffer of slachtoffer andere goden doen, maar den Heere. En in deze zaak vergeve de Heer uw knecht, wanneer mijn Heer in het huis van Rimmon gaan zal, om zich daar neder te buigen, en hij op mijn hand leunen zal, en ik mij in het huis van Rimmon nederbuigen zal, als ik mij alzo nederbuigen zal in het huis van Rimmon, de Heere vergeve toch uw knecht in deze zaak. En hij zeide tot hem: ga in vrede. En hij ging van hem een kleine streek lands.
Gemeente, we willen met elkaar zingen uit de 51ste psalm. En wel het eerste en het 4e vers. 51, het eerste: gena, o God, gena. Hoor mijn gebed, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. En wat er verder volgt in het eerste en ook in het vierde vers, ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans mijn laatst zal rein zijn en genezen. 1 en 4 van 51. Gemeente, met Gods hulp hopen we deze morgen een ogenblik uw aandacht te bepalen bij het voorgelezen schriftgedeelte, de bekende geschiedenis van Naaman de Syriër. En ik lees u dus daartoe alleen nog eenmaal het eerste vers. Naaman nu, de krijgsoverste van de koning van Syrië, was een groot man voor het aangezicht zijns heren en van hoog aanzien. Want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Zo was deze man een strijdbaar held, doch meelaat. De genezing van Naaman de Syriër dus vanmorgen zo voor ons. Gemeente, wat wordt dan toch ook weer in deze geschiedenis de barmhartigheid Gods ons grotelijks voorgesteld. Want barmhartig en zeer genadig is de Heere der Heerscharen. En geliefden, dat is natuurlijk voor het volk Gods geweest. Want hij wilde Jacob tot zijn volk hebben. En hij gaf Israël zijn woorden. Deed Israël op zijn woorden letten. En hij heeft dat volk, zo uit Abraham gesproken, bijzonder verkoren van eeuwigheid al. Maar de apostel Paulus zegt op een andere plaats, is dan God een God alleen der Joden? Hij bedoelt te zeggen, is God alleen een God der Joden en is dit ook niet der heidenen? Nou ja, dan komt Paulus dat bekende antwoord te geven, nietwaar. Dat God ook een God is der heidenen. En we zien dat natuurlijk ook zo in deze geschiedenis duidelijk openbaar komen. En wat is het dan toch ook altijd weer een wonder, nietwaar? Dat degene die de Heere nou van eeuwigheid verkoren heeft. Want dat gold toch ook Naaman. Dat was toch ook zo'n uitverkoren vat. Maar dat hij die nou allen in de tijd komt te roepen. En die geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. En nou zien we, geliefden, dat het eigenlijk dan al de eeuwen door op dezelfde wijze gaat. Ik bedoel dit te zeggen. Die de Heere verkoren heeft, die brengt hij bij zijn woorden. Die brengt hij bij dat middel. En als zij nou niet bij dat middel komen, dan brengt hij dat middel bij hen. Dan brengt hij dat woord bij hen. Maar ze zullen allen in diezelfde weg geleid worden. En zo zien we toch ook in deze geschiedenis. De voorzienigheid Gods die over alle dingen gaat. Heel duidelijk en heel wonderbaar openbaar komen. De goede tierenheid Gods, geliefden, is groot geweest. Want, nou ja, Naaman. Ik zei het uitverkoren. Thans juichend, niet waar, voor de troon. Geldt eigenlijk ook, nou ja, tot heel die gezalende kerk. De Filistijn, zo denk ik maar weer aan die bekende psalm. De Filistijn, de Tyriën, de Moren. Ze zijn binnen uw Godstad voortgebracht. Geliefden, en wat wordt dat dan toch weer kennelijk vanmorgen ons voorgesteld? Nou ja, enerzijds wie wij zijn en anderzijds natuurlijk wie de Heer is. Wat wij doen in onze dwaasheid. Maar wat de Heer nou doet door zijn grondeloze goedheid. Naaman. Naaman de Syriër. Zo wordt hij ons hier voorgesteld. Een krijgsoverste van de koning van Syrië. Een man van groot aanzien. Ach, geliefden, met naam en toenaam wordt hij genoemd. Hier zo in Gods woord. En zo kennen u en ik hem natuurlijk ook door de predicaties en door die bekende geschiedenis. Maar hij was ook in zijn eigen dagen. In dat land in Syrië zo overbekend. Want we zouden zeggen, Naaman had naam en faam gemaakt. Door zijn hand had hij de Syriërs verlossing gegeven. Ik heb altijd zo gedacht dat dat misschien in een oorlog is geweest tegen Israël, tegen de Joden. Het laat ons eigenlijk niet helemaal duidelijk worden in Gods woord. Het zou natuurlijk ook kunnen dat hij voor zijn koning, voor koning Ben-Hadad, gestreden heeft tegen een ander volk. Maar hoe het ook zij, geliefden, hij heeft toch op die wijze ook, ik zei, ja, naam verkregen en roem verkregen, ook in zijn eigen land. Hij is met vele onderscheidingen bekleed geworden. En we zouden zeggen, zo natuurlijk, in het natuurlijke leven heeft het hem ook geen windeieren opgeleverd. Want deze Naaman, hij was rijk. Rijk en, nou ja, verrijkt. En hij heeft eigenlijk aan geen ding gebrek gehad. Werd door alle mensen toegejuicht en toegelachen. En had eigenlijk alles wat zijn hartje begeerde. Wat zou hij nou nog meer wensen in de tijd? Wat zullen er ook velen toch in zijn dagen? Misschien wel met afgunst, want dat zit zo in ieders hart. Naar hem hebben opgekeken. Ach, die Naaman, dat is toch maar een gelukkig mens. Dat is toch maar een welbevoorrecht mens. Wat maakt de Heer toch onderscheid? toen daar in Syrië, zo van Haman ging ze ook een hoge plaats van eer. En waar anderen misgingen in de armoede moesten verkeren. Ik zei het geliefde, zo was Haman zijn weg. En misschien wel vele jaren gelukkiglijk voortlevende. Rijk en verrijkt, geen ding gebrek. En gelijkertijd ook weer, niet wetend, dat hij ellendig, arm, jammerlijk, blind en naakt was. Geliefden, wat is het een goedheid Gods geweest? Dat er nou vervolgens staat, doch, melaats. Een goede tierenheid aan hem bewezen. En nou weet ik wel, nou willen u en ik natuurlijk liever alleen maar voorspoed en geen tegenspoed. En gemeente, u en ik hoeven ook niet te vragen naar zwarigheid dit leven. We mogen vragen naar klaarheid dit leven, duidelijkheid. Maar ik denk wel, gemeente, we zien het ook hier weer. Hoe nodig is het dat de Heer op zijn tijd en op zijn wijze u en mij tegenkomt. Want als Hij ons niet tegenkomt, ik bedoel niet een haal toeroept in ons leven. Niet leidt in druk en kruiswegen. Dan leven we alle dag vrolijk en prachtig door. Dan weten we dat we hier geen blijvende stad hebben. Dan weten we dat we allen geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel. Maar we leven eigenlijk zo in stil en gerust door en voort. Kijk, en daarom, gemeente, is nou zo'n wonder voor Haman geworden. Dat er nou zulke een slag in zijn leven is gekomen. Maar wat zal het een schrik zijn geweest, nietwaar? Als die daar op een zekere dag, stel het maar zo voor, jongens. Maar ik heb eigenlijk ook bijzonder toch wel voor jullie van deze week aan deze geschiedenis moeten denken. Het is mijn hoop en mijn verwachting dat de Heer ook deze bijzondere geschiedenis, die bekende geschiedenis, voor jullie hart en leven zou willen zegenen. En daarom vertel ik het maar eenvoudig, dat Haman op een goede morgen voor de spiegel stond. En de schrik van zijn leven heeft gekregen, omdat hij voor het eerst in zijn leven misschien, nou ja, zo'n witte vlek op zijn gezicht heeft gezien. Op zijn handen. En hij heeft nog eens beter gekeken. En de schrik werd groter. Waarom? Nou, omdat het in die dagen niet alleen Israël, maar ook in Syrië en al die omliggende landen zo'n overbekende ziekte was. Melaats. Dat hij gedacht heeft, zou dat nou die kwaal zijn? Zou dat nou die gevreesde ziekte zijn? Zou dat nou die dodelijke ziekte zijn? Wat geliefden de melaatsheid in die dagen, ik moet dat misschien proberen ook maar wat kort uit te leggen. Want het is ja, misschien ook altijd nog niet helemaal zo goed bekend. Wat was dat nou voor een ziekte? Nou, ik zei dat begon met van die hele witte plekjes, van die witte zweren. Die groter werden, die de huid aantasten. We zouden zeggen die door de huid heen trokken. Het bot aantasten. Die mensen geheel wit maakten, waar het haar van uitviel. En heel je ledematen, één voor één, je vingers, je tenen, je ogen, je oren, je neus, geleidelijk aan al meer aantasten. Die melaatsen, nou ja, we lezen dat van Mirjam, u weet wel, die zuster van Mozes. Die melaatsen, die werden genoemd levende doden. Nou, ik denk dat ik dat niet uit hoef te leggen, wat dat nou inhoudt. Levende doden. Die waren eigenlijk niet meer om aan te zien. Die werden in Israël apart gezet. U weet wel, die moesten in Israël ook buiten het leger, buiten het volk. En ze moesten roepen, onrein, onrein. Omdat er vreselijke besmettelijke ziekte was. Waar er eigenlijk nooit een van overleefde. Kijk, ik zei geliefde Haman. Melaats. Ach, dan moet ik natuurlijk wel onmiddellijk weer naar u en naar mezelf komen, want daar is die geschiedenis voor opgetekend, nietwaar? Weet u wat de Joden wisten? Dat deze vreselijke ziekte de zonde. Dat deze vreselijke ziekte eigenlijk een afbeelding was. Van die geestelijke melaatschheid. Nou ja, gemeente. Dan zitten we hier bij elkaar vanmorgen. En zal niemand hier vanmorgen in Vriezenveen durven te ontkennen dat hij of zij niet melaats is. Geestelijk melaats is. Want we zijn allemaal onder Gods woord opgevoed. En zo overbekend met Gods woord. En dan weten u en ik, wij allemaal, dat de ziektekiemen, ik bedoel die geestelijke ziektekiemen, in ons aller hart en in ons aller leven liggen. Waarom? Omdat we allen in die diepe val van Adam zijn besloten. En dat de dood door die ene mens is doorgegaan tot over alle mensen. En dat er nou niemand meer rechtvaardig is. En ik denk aan die Heidelberger, die het zo eerlijk vraagt. Maar zijn wij dan zo ganselijk verdorven? Dat wij onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, wij. Tenzij wij van nieuws geboren worden. Ik bedoel nou te zeggen, gemeente. Dat is de nood. Zou ik het dus zo mogen zeggen? Ik had het over die lichamelijke melaatschheid van Haman. Die in die dagen het hele lichaam aantasten. Nou ja, mijn oren, geestelijk. Uw oren. Zijn ze niet aangetast? Want je zit hier, gelukkig, zondag aan zondag. En je hoort, maar je bent horende doof. Ach, u hoort, geliefde jongens, je hoort dat je vervloekt bent, in de verdoemenis besloten bent. Raakt het je nog? Waar was van opgeschrikt? Je ziet het dat deze wereld vol moeite en vol verdriet is. Onder de zonde besloten ligt. Je ziet het wie je zelf bent. Je weet dat je ogen zijn aangetast. Want ach, waar heb je deze week niet naar gekeken? Wat hebben je handen niet getast? Waar zijn je voeten niet naar uitgegaan? Ik bedoel, geliefde, van de hoofdschedel tot de voedsel toe. U en ik van nature, allen, geheel en al, helaas. Maar ik zei, gemeente, naar Amen kwam voor de spiegel. En dat is mijn hartelijke begeerte. Om nou vanmorgen die spiegel eens weer voor te houden. Om u, uw eigen beeld, ik sluit er mezelf opnieuw bij je door, eens eerlijk voor te stellen. Waarom? Ach, geliefden, gaat nooit buiten deze weg om van ontdekking, ontgronding. Gaat nooit buiten de weg om van eerlijkmakende genade. Ach, we horen het misschien en u leest het misschien wel eens en kan je gedachten wel eens bezetten misschien. Als je hoort van ja, maar ach, die kennis der ellende. Dat ontdekt worden aan de wet. Te worden als een verdoemelijk schepsel. Aan het einde te komen als een verloren zondaar. Wat allemaal voor buiten hoop is geworden. Is dat nou zo nodig? Gaat toch om de Heer Jezus Christus en als je hem toch kent. Ja, zo zeggen ze dan tegenwoordig, dan ga je nog meer leren en vanzelf wel leren dat je een zondaar bent. Dat eerste stuk, ach gemeente. De duivel gaat rondom als een briesende leeuw. Zoekende wie en wat hij zou mogen verslinden. Weet je wat de duivel doet? Die gaat altijd Gods woord verdraaien. Dat probeert hij in uw leven en in mijn leven. Maar ik dacht net zomaar weer onder dat zingen van die 38e psalm. Het eerste versje. Ik had er eigenlijk wat meer van willen laten zingen, maar door de rouwpsalm heb ik daar natuurlijk van afgezien. Maar daar lees je nou toch eerlijk in wat de dichter heeft moeten inleven. En in de psalmen kijk je Gods kinderen in het hart. Wat zegt hij? Ben door uw wet te schenden, krom van lenden. Etterbuilen die niet uitgedrukt zijn, zweren. Zijn kracht vergaan. Maar door. Nou gemeente, omdat dat dierbare woord is uitgegaan. In al zijn scherpte, in al zijn heerlijkheid. De spiegel werd voorgehouden. Het is gebeurd, gemeente, het leven van de Haman. vraag het nog maar weer opnieuw, heel eerlijk. Is het wel eens gebeurd in u en in mijn leven? Zou ik nou vanmorgen eens een keer aan toe mogen voegen, geliefde? Als dat nou nooit gebeurd is. Zou je dan eens aan de Heer vragen of die je eerlijk wil maken? Dat durf je niet misschien. Want je weet genoeg vanuit je verstand, vanuit opvoeding, vanuit Gods woord, dat dan in de weg van de afbraak gaat. Maar ja, ook dat zeg ik dan vanmorgen. Adam niet geleerd. Ik bedoel, als je je val niet hebt ingeleerd, als je je ellende niet hebt leren verstaan, je vloek en doemwaardigheid nooit onder ogen hebt gekregen. Adam niet geleerd. Hij Christus niet geleerd hoor, straks. Kijk, nou, Haman heeft het moeten inleven. Ik heb wel eens opnieuw gedacht, nou ja, laat ik dat vanmorgen er ook maar weer aan toevoegen. Maar zal die man toch een bange tijd hebben gekregen, denk ik niet. Zou hij zijn vermaak nog hebben kunnen vinden in de dingen waar hij altijd vermaak in vond? Zou hij nog trots en hoogmoedig hebben kunnen zijn, geliefden, als hij al die onderscheidingen zag op zijn verre? Zouden al die lofuitingen van al die mensen om hem heen zijn hart nog hebben kunnen bevredigen? Zou hij niet met weemoed op zijn vrouw hebben gekeken? Of die kinderen heeft gehad, dat weten we niet. Maar zou hij niet met weemoed op zijn vrouw hebben gekeken en gedacht hebben, ach mensen, dan zullen we gauw alleen komen te staan. Dan moet ik afscheid van je nemen. Want dat is de dood toch. Dat is leven. En zou die, ja, vanwege die ingeschapen godskennis, die ook die heidenen toen in Syrië hebben gehad, en u en ik daarom ook allemaal niet hebben, Zou die vanwege die ingeschapen godskennis ook niet hebben gedacht, hoe zal het nou worden met sterven? Kijk, dan kan je wel eens aanvliegen, hè. Nou, en zo dag na dag. Misschien te doen moeten wat hij moest doen, maar zijn hart er niet meer in. En gevraagd het hoe lang nog. En altijd maar weer die nood. Altijd maar weer zijn eigen aanblik in de spiegel. Altijd maar weer zijn kwaal voor ogen voorgesteld. Altijd maar weer te voelen wie je bent. Ach, ik zei geliefde, Gods goedheid en Gods barmhartigheid gaat over alle dingen, ook over het leven van Haman. Heeft Haman dat kunnen bekijken? Wel nee. Maar de Heer is zijn volk. Nou ja, dat kan ik vanmorgen ook zeggen. Ik geloof dat er in ons midden zijn die dat weten. Gods voorzienige leiding is altijd zijn kinderen al ver vooruit geweest. Al Gods uitverkorenen van alle eeuwen hebben wel eens tijden in de leven gekregen dat ze van verwondering hebben teruggezien. Heren, waarom hebt het al zo te geleid? Een jonge dochter. Een meisje. Die op een van die veldtochten van die Syriërs misschien dan toch is gevangen genomen en buiten is gemaakt en gebracht is naar een verre vreemde land. Kan ik natuurlijk ook weer alles niet van zeggen, maar ik zei, ik moest de achterliggende dagen zo wat aan denken aan onze jonge mensen, aan onze kinderen. Toen dacht ik, wat zou dat toch wel wezen, hè? Een kind kan zijn moeder en zijn vader niet missen. Ouders kunnen hun kinderen ook niet missen. En hoe dat nou alles daar heeft plaatsgevonden, dat laat zich ook niet helemaal duidelijk maken. Maar wat zal dat meisje toch misschien wel een tranen hebben geweend in het verborgen. Nog zo jong. En dan weggevoerd naar een ver en vreemd land. Ik zei geliefden, toch voorzien de voorzienigheid Gods over alle dingen. Weet je wat ik denk? Dat dit een meisje is geweest, hoe klein ze ook was, maar waar iets van de vrezen des Heren in heeft geleefd. Ik kan me eigenlijk niet aan de indruk onttrekken. U moet er maar eens over nadenken. dat dit meisje door God tot God bekeerd is geweest. Maar dan zal ze misschien ongetwijfeld ook op die weg van Israël naar Syrië ook wel hebben gevraagd, Heere, waarom nou? Gods wegen zijn zoveel hoger dan onze wegen en zijn gedachten veel hoger dan onze gedachten. En Gods kinderen, als je nog jong bent of oud bent, je kunt de wegen des Heeren niet altijd naspeuren. Zijn weg is in het heiligdom, ook voor dit meisje. Maar ik zei geliefde, ik geloof wel met de vrezen des Heeren bezet. Wat blijkt dat uit? Nou, uit twee dingen. Ze heeft God lief en ze heeft de naaste lief. Want dat is de vrucht van bekerende genade. Hij ogen gekregen, ik bedoel geopende ogen gekregen voor wie de Heer is. En hij geopende ogen gekregen voor je naaste. Met je medereizigers op weg reis door de tijd naar de eeuwigheid. Nou, mag ik dat vanmorgen misschien nog maar weer eens even voorleggen, gemeente. Herken u dat? Herken u dat in uw leven? Maar kijk, dat meisje heeft ogen gekregen, zei ik voor Naaman. Ze heeft niet gedacht, nou, eigen schuld. Dat hij er nou van, hij me zulke leed aandoet. Ik bedoel, dat is vrucht van het verdorven hart. Van een verbitterd gemoed. Van een opstandig hart. Van een hart waar de vrezen des Heren niet in ligt. Ik bedoel, die niet heeft geleerd om te bukken en te buigen voor het aangezicht van de Allerhoogste. Maar in het leven gemeente van dit meisje was dat anders. Ze heeft ogen gekregen voor Naaman. Ach, zegt ze. Tegen de vrouw. Ach. Als mijn Heer, kijk, zo noemt ze hem ook, hè. Ze heeft goed verstaan dat hij toch over haar gesteld was. Maar ach, was mijn Heer nou maar voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is. Ze heeft geweten, dan is te doen aan. Ik zei geliefde, ze heeft de naaste lief en ze heeft God lief. Want ze heeft geleerd wie God is in zijn almacht. Want dat hebben zielen geleerd, geliefden, in de leven waar God in aanvang is komen te werken. Of was dat geen almacht toen de Heer u aangreep en stilzette? En was dat geen almacht Gods toen hij zijn genade kwam te verheerlijken in uw ziel? Toen u gekneld lag in banden van de dood, dat angst daar al u alle troost deed missen. Ik zei geliefde, dat meisje dat waarschijnlijk ook heeft geleerd hoor. Dan altijd maar weer terugdenk, jongens, aan die kostelijke bekeringsgeschiedenissen, ook van jonge mensen. Ik wil opnieuw eigenlijk wat wel eens aanbevelen om dat te lezen. Misschien ook in de komende weken, nou, als je een tijdje van rust hebt. Lees dat eens. Dan zie je dat de Heer niet een God is alleen van de Joden, ook van de heidenen. Maar niet alleen van oude mensen, maar ook van jonge mensen. Kijk, wat zie je daar? Nou, dat het hart van dat meisje is geneigd. En ze groot en goed mag spreken van wie de Heer is. Dat bedoelde ik net, jongens. En vaders en moeders. Ik dacht, wat zou dat toch groot zijn als onze kinderen. Niet waar? Nou, met die vrezen bezet zouden mogen zijn. En verkondigen zouden mogen zijn van die deugden des Heren. Leesbare brieven. Toch? Zou toch groot wezen? Als de zoon jong al door de Heren waren ingewonnen en overwonnen. Het meisje mag spreken dat er nog een weg en nog een middel is. Ook voor Naaman. Ook voor een heiden. Ik zei, ze heeft groot en goed mogen spreken van wie de Heren was. Nou ja. En nou heeft hij Naaman, ik zei, zo'n machtig man. Die voorheen nooit een oog heeft geslagen op zo'n meisje. Want waren die een tel? Zo'n dienstmaagd? Zo'n dienstmeisje? Maar nou, dat enkele woord van dat meisje is een uitgevallen. En hij is er niet meer los van gekomen. gemeente bekende geschiedenis, maar misschien mag ik vanmorgen nog eens vragen. Is dat een bekende geschiedenis voor u en voor mij? Ik bedoel, de zaken die hierin verklaard liggen, die ik natuurlijk vanmorgen onmogelijk allemaal kan verhalen of kan voorstellen. Maar ik wil toch vragen, zijn dat nou zaken die u en ik herkennen? Maar kijk, hij nou je nood hebt leren verstaan. Je zielennood. Maar van die hoge top van eer gevallen bent in verwoesting neer. En je gaat als een ontdekt, een arm en een ellendig mens, een allesmissend mens over de wereld, die God kwijt is, die geen borg heeft voor zijn ziel, en die alle dagen in aan, in voortgang en al meer moet inleven wie die is. Kijk, geliefde, dan kan het niet anders of je krijgt hier in Gods huis of thuis onder het lezen van dat dierbare woord. Ogenblikken. Dat het een wonder wordt. En dan krijg je dat woord lief. Kun je dat altijd zo onder woorden brengen? Nou, ik denk dat dat voor dat meisje misschien wel heel moeilijk is geweest in het leven voor Naaman, die heiden, die met dat woord eigenlijk nauwelijks bekend was, of helemaal niet bekend is geweest, zou moeilijk zijn geweest voor hem om dat onder woorden te brengen. Hoef ook allemaal niet. Maar je krijgt er wel betrekking op. Je komt er niet meer los van. Het werk dat uit, dat gaat met je mee. En je wordt er, nou ja, ik zou bijna willen zeggen, heilig werkzaam mee. Zo werkzaam mee dat deze Naaman geliefden, als die bij koning Ben-Hadad is, we zouden zeggen bij zijn basis, dan niet spreekt over al die oorlogen en niet spreekt over al zijn manschappen en niet spreekt over allerlei strijdplannen. Maar ik zei met de hoogste baas in het land, nog maar met ooit één ding spreekt. Maar geliefde, zo kan toch wel eens zijn. Als God God gaat worden in je leven. En hij door zijn lieve geest en door zijn woord krachtig gaat werken in je hart. Dan gaat het heel je leven bezetten. Je kunt wel eens ogenblikken hebben dat je kantoor maar nog over één ding spreekt. Of ik denk aan een vrouw. Hij dan eens met je buurvrouw een kopje koffie drinkt op een rustige morgen. Dat niet meer over de was gaat en niet meer over koetjes en kalfjes. Maar daarover. Ah, dominee, overdrijf je nou niet wat? Nou, geliefde, hij dat overdrijven vindt, dan geloof ik dat ik moet zeggen dat hij er niet wat van verstaat. Want dat woord is als een zaad geworden. Dat gaat wortelen in je hart. Dat gaat je bezetten. Kijk, Naaman, die komt er bij de koning mee terecht. Hij zegt, koning, nou moet je zo horen. Nou weet je van mijn omstandigheden, maar nou heb ik een meisje in mijn huis te vertellen, maar dat er nog een weg en een handmiddel is. Zou ik daar nou niet heen gaan? Kun me niet een poosje verlof geven, koning? Want oh, hoe zal het toch moeten? Hoe zal het toch moeten? Voel je dat? Eén ding is nodig. Eén ding is nodig. Ja, nou ja, ik ken de geschiedenis, ik hoef dat eigenlijk iedere keer misschien niet voor te stellen, hè. Maar dan doet die koning Ben-Hadad, ja, wat in zijn vermogen ligt. Hij is, nou ja, in algemene zin, zouden we zeggen, ook wel bewogen geweest met het lot van zijn vriend en zijn machtig generaal. Hij zou hem graag het leven willen sparen, denk ik. Hij kon nog eens nuttig zijn en dienstbaar zijn. En dan schrijft deze koning Ben-Hadad een brief. Een brief aan de koning van Israël. Dat is koning Joram. Joram, de koning van de 10 stammenrijk. Met een verzoek of Joram zijn knecht zou willen genezen. Opmerkelijk, hè? Wat bedoelt u, dominee? Dit. Dat een mens eigenlijk geen oren heeft om te horen. Of, beter gezegd, eigenlijk maar met een half woord. Half hoor, woord. Niet goed hoort.
dat meisje nou gezegd dat die koning Naaman kon genezen? Heeft ze niet gezegd. Ze sprak over een profeet. Maar zij horen de doof zien, de blind niet een hart om op te merken. En ik zou misschien wel kunnen zeggen, de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Ik bedoel, van nature geliefden, heb je eigenlijk geen recht zicht op wat de Heer spreekt in zijn woord. Is het allemaal zo verborgen? Ligt er, nou ja, zo'n deksel op? Of heb ik zo'n schellen op mijn ogen? Dat ik het niet zie. En niet versta. En altijd de verkeerde conclusies eruit trek. Deze koning Ben-Hadad leidt zijn knecht in de verkeerde wereld. Stuurt hem naar Joram in plaats van naar Elisa de profeet. Maar ja, zulke slechte raadgevers, geliefden, kom je natuurlijk wel meer tegen. Ik bedoel, ontmoeten die mensen die zichzelf geestelijk melaats hebben leren kennen ook wel eens. Allerlei raadgevers. Dan zegt de ene je moet dit doen en een ander zegt je moet dat doen. De ene stuurt je in die weg en een ander stuurt je in die weg. Wat bedoel u? Nou ja. Je kunt gedrongen worden, gewogen worden om in de weg van de werken te gaan. Want dan moet je netjes gaan leven. En dan moet je ernstig gaan leven. En dan moet je er alles aan doen. Doe je dat? Dat is de weg van de werken. Bedoel ik daar nou mee te zeggen dat je dan maar op los moet blijven leven? Dat je maar voort moet blijven gaan in de zonde? Natuurlijk niet. En ik weet, en u misschien vanmorgen ook wel heel goed. Toen je bekend werd gemaakt met je kwalen, je wist, dat komt nou door mijn zonden. Want mijn zonden zijn de oorzaak van mijn nood en mijn ellende. Je hebt God verlaten, dagen zonder getal. Kijk, dan hoef ik tegen zulke mensen niet meer te zeggen dat ze niet meer in de weg van de zonde moeten voortgaan. Want daar kunnen ze niet meer heen. Je hebt ontdekt dat je door je zonden die scheiding tussen God en je ziel gemaakt hebt en alle dagen groter maakt. En het is je een wonder geworden, geliefden. Nou ja, dat je nog ziek bent. Nog in de genade tijd bent. Dat de Heer nog niet de volleinding heeft gemaakt. Maar je kunt de zonde niet meer aan de hand houden. Dus er komt wel een breuk in het leven. Toch? Opnieuw vraag ik het gemeen. Is dat gebeurd in je leven? Kun je dat nou toch eerlijk vertellen? Dat je in beginsel de zonde hebt leren haten en de zonde begeert te vlieden. Maar ik zei, geliefde, de ene wordt gejaagd in de weg van de werken. En je kunt ook, nou ja, door slechte leidslieden in andere wegen worden geleid. Dan wordt dat tegen je gezegd als wij op bezoek komen. Ja, maar weet je wat je nou doen moet? Geloof nou dat evangelie. Geloof nou in de Heer Jezus Christus. Je moet niet op je zonde zien, je moet niet op je wonden zien. Maar je moet op hem zien. Grijp hem nou aan. Nou ja. Dat is ook zo'n verkeerde weg. Hè? Ik bedoel, ik zeg eigenlijk dan maar vanmorgen. Dat is de weg van dat remonstrantse gevoelen. Zelf doen. Nou, je kunt ontdekte zielen, melaatse zielen, niet ongelukkiger maken dan ze dat voor te stellen. Dan worden ze zo ongelukkig van. Want dat kunnen ze niet. Ze weten niet hoe dat moet. Maar Naaman, geliefden, wordt toch door de voorzienigheid Gods op weg gestuurd. Krijgt hij 10.000 talenten zilver mee en 6.000 sikkelen goud en nog 10 wisselklederen. Is dat om Elisa te behagen? Is dat om koning Joram te behagen? Nou, daar heeft natuurlijk wel een politieke reden achter gezeten. We zouden zeggen om vriendjes te maken. mee bezig. Van mezelf. Om vrienden met God te worden. Heer, een ogenblik. Ik zal je alles betalen. Ik denk aan die man die het eens vertelde. Ik herkende het. Daarom geef ik het ook maar eerlijk door. Hij zei, dominee, weet je wat ik deed toen God me stilzette? Hij zei, het was nog in de tijd van de Axogirokaart. Ik had er een stapeltje liggen, stichting die, kerk dat en zus dat. Ik heb op allemaal maar een groot bedrag gezet. Ik had nog wel wat geld. Ach, hij zegt, ik heb later moeten inleven dat ik mijn zaligheid heb proberen te kopen. Voel je dat? Zeg dan nou mee dat hij dat dan maar niet aan die stichtingen moet geven die... Hij doet om je ziel te kopen, geliefd, en is je loon al weg, kun je het beter niet doen. Maar bouw je de muur tussen God en je ziel alleen maar hoger op. Ik bedoel, maak je de scheiding tussen God en je ziel alleen maar groter. Door je werken. Kijk, dan weet je door je werken zalig worden. Je gaat de Heer beloven dat hij beter gaat doen. En je gaat de Heer beloven dat hij ernstiger zult bidden. Een betere vader voor je kinderen zult worden. Een betere man voor je vrouw zult worden. Ach, je belooft de Heer van alles. Elke morgen als je wakker wordt, zeg je, Heer, ik zal niet meer zondigen. Durf u het nog? Durf u het nog? Durf het soms niet meer te vragen. Waarom? Ik weet, geliefde, dat ik aan de avond weer moet bekennen. Heer, ik ben een huigelaar geweest, want ik heb gedacht dat ik het kon, maar ik kan het niet en ik wil het ook niet eens. Durf u het eigenlijk helemaal niet meer te bidden. Wissel klederen. Ach. En Haman op pad. Goedsmoed. Maar ik geloof dat die tijden er ook wel zijn. Nee. Ik bedoel, hij je geestelijke melaatsheid wilt leren ontdekken. En je hebt gehoord dat er nog een weg en nog een middel is. En je begeeft je ook in de weg van de middelen. Kijk, dan ga je 's morgens toch in Gods huis wel eens zitten, of niet? Met de verzuchting, Heere. Zou dat nou vandaag mogen gebeuren? Dat ik verlost word van de grootste kwaad en gebracht word tot het hoogste goed. Waarom? Nou, ik zei, je hebt in aanvang goede gedachten van de Heer. Je hebt groot van de Heer horen spreken door dat meisje, door Gods knechten. En je bent zien op jezelf al moedeloos, maar toch niet geheel. Buiten hoop, buiten verwachting. Maar als daar die wagen stilhoudt voor het huis, uiteindelijk van de profeet des Heren, nadat koning Joram hem niet kon helpen en die profeet heeft gehoord dat die koning Joram zijn klederen heeft gescheurd. En Naaman met zijn groot gevolg op die statiewagen daar zit en voor de deur wacht en hoopt dat die profeet dan uitkomt. Dan krijgt hij opnieuw een teleurstelling. Want Elisa komt niet naar buiten en stuurt zijn knechtje. Wijsheid God zei. Waarom? Nou, omdat Naaman, en net als u en ik hoor, zo'n trots en hoogmoedig man is van zichzelf. Die niet wil bukken en niet wil buigen. Voor het aangezicht des Heren. Ik bedoel, hij wil niet van de hoogte afkomen. Meen dat er in hem wel waardigheid is. Nou ja, dat die knecht des Heren zou uitkomen. En, ja, allerlei verwachtingen. Hij meende dat hij met zijn hand over die zweren zou strijken. En misschien wel bijzondere woorden zou spreken. Want ja, kijk, we moeten natuurlijk goed beseffen, gemeente. Deze Naaman leefde in een tijd van duisternis in zijn land. Van blinde heidendom. Waar de duivel vrij spel had. Veel medicijnmeesters. Ja. Hij had allerlei gedachten ervan. Hè. Verkeerde gedachten. Ach. Ik zei, geliefde, wat een teleurstelling. dat alleen een van die knechten, die zou het geweest zijn. Nou, ik denk toch met u misschien wel dat dat Gehazi is geweest, want dat was een knecht. Dat lees je natuurlijk in vervolg van dit hoofdstuk. En dat nou Elisa Gehazi naar buiten heeft gezet. En Elisa echt wel goede raad heeft willen geven hoor. Want Elisa heeft gezegd, ga nou heen en was u in de Jordaan 7 malen en zult rein worden. Dat was natuurlijk geen leugen. Want Elisa heeft, hoewel dan door de mond van zijn knecht Gehazi, proberen aan die man voor te stellen wie God was en wat God nou wilde doen, ook voor hem. En dan een zo'n eenvoudig middel. Ach, ik kan me deze naam wel een klein beetje voorstellen, nietwaar? En nou je hoop en je verwachting dan hebt gesteld, nadat het bij die koning Joram eigenlijk, we zouden zeggen, op teleurstelling is uitgelopen en je staat nou voor die koning. Voor die koning, zijn profeet, voor Elisa en Elisa die zegt opnieuw, niet zelf, maar door zijn knechtje, ga nou heen en was u in de Jordaan. Wat een teleurstelling. Ik bedoel dat die knecht des Heren nou niet eens naar hem omziet. Geen ogen voor hem heeft. Had hij zo zijn vertrouwen opgezet. En hij keurt hem nog geen blik waardig. Ach. Hij mist u zo je hoop en verwachting. Op Gods knechten, hè. Mag dat dan niet? Ach, je mag ze wel lief hebben omwille van hun ambt en omwille van het werk dat ze hebben te doen. Want ze zijn van zere wegen gezonden. En ze zijn uitgestoten, geliefden, om het goede voor je te zoeken. Om je te wijzen op dat ene wat behouden kan. Op die enige naam tot zaligheid gegeven. Maar je stelt er zo je vertrouwen op, hè. Heb je dominee die naar de kerk? En je pakt de auto om naar dominee die te rijden? Ik weet wel, ach, de een kan je aangenaam aanspreken en de ander kan wel eens zo je hart vertolken dat er een verbondenheid ondervonden wordt. Hoe je het, hoe gemakkelijk je weer, nou ja, vlees tot je arm stelt. Je weer op mensen vertrouwt en steunt en leunt, verwacht je daarvan, hè? Dan luister je thuis een preek. Dan denk je, nou, die ga ik maar eens luisteren. En aan het einde van die preek heb je eigenlijk niks gehoord. Ja, je hebt wel wat gehoord. Maar het raakte je niet, kon je niet bekoren. Waarom niet? Omdat dat woord niet goed was. Dat niet. Maar omdat de Heere wijs is. En zijn eer niet aan een ander geeft en zijn lof niet aan de gesneden beelden. Daarom blijft vers leraar in de kerk zitten. Ik bedoel, voor een dominee. Of ben ik alleen zo dwaas geweest in mijn leven, gemeente? Denk het niet, hè? Kijk, dat is nou mijn zonde, hè. Eén van mijn zonden. Komt dat ten diepste, geliefde, omdat ik de Heer niet ken? Vestig ik hier mijn vertrouwen op, vestig ik daar mijn vertrouwen op. En reis ik zo voort als een ongetrooste. Geliefde, ik kan me zo goed voorstellen, u niet. Dat als deze Naaman daar nou bij die profeet voor de deur heeft gestaan, Elisa die uitkomt en zijn knecht hem wel dat eerlijke woord geeft, maar dat de bitterheid en de vijandschap in zijn hart buiten de palen treedt. En die tot zijn knechten zegt, en nu naar huis. Omkeren, we gaan naar huis. Dat is natuurlijk niet goed, hè. Dat bedoel ik ook niet goed te praten, gemeente hoor. Maar ik bedoel dit te zeggen, zulke dwaze mensen zijn u en ik. Ik zeg het niet goed, moet nog eerlijker zijn, denk ik. Maar zulke vijandige mensen zijn u en ik. Als je in de weg van de middelen je hebt begeven, je overeenkomstig dat woord, je hoop en verwachting hebt leren vestigen, in beginsel meende je op de Heer en gaat niet zo je wil. Het loopt hier vast, het loopt daar vast. En ondertussen denk ik aan Naaman, zijn zweren en zijn melaatsheid is al groter en al meer geworden. Zijn krachten namen al verder af. Hij werd al meer afzichtelijk. Kijk, dan komt je vlees zo openbaar. Dat heb bij jezelf misschien gezegd, ik stop ermee, ik ga nooit meer naar de kerk. En wat er gezegd is, ik wil het niet meer horen. Ben het er niet mee eens. Dan blijkt geliefde. Nou ja, Naaman, hè. Ik zei geliefde, Naaman is het beeld van Gods kerk. Het beeld van ons allen. Dan ben je van nature geneigd God en de naaste te haten. Nou, dat is de melaatsheid. Gemeente van u en van mij. Maar nee. Juist wel in die weg, als je gelokt wordt, geleid wordt, getrokken wordt, als door Gods onzichtbare hand bij de hand genomen wordt en in ongedachte tegenkomt. Of ik bedoel, als het allemaal je bij de handen afbreekt. Dan komt mijn vijandschap openbaar. Dan zeg ik, ga er nooit meer heen. Gooi de Bijbel in de hoek. Ik heb ze wel eens ontmoet, die dat jaren later eerlijk betuigden. Waarom vertellen we dat, dominee? Omdat ik weet dat er misschien vanmorgen ook in ons midden zitten. Maar geliefden, het is Gods hand, die deze naar Aman toen daar, in Syrië, misschien zijn prachtige paleis, zijn prachtige ambtswoning had aangegrepen. Omdat hij van eeuwigheid gedachten des vredes heeft gehad en niet des kwaads. Die deze naar Aman niet meer loslaat. Hoe die ook spartelt. Wat die ook doet. Want het was een uitverkoren vat. Om zijn naam straks daar ook onder de heidenen te gaan dragen. Kijk, en daarom kan Naaman van alles willen. En kan hij zijn eigen ziel en zaligheid nog proberen te verkwanselen en door te brengen. Maar zal het niet gelukken. Was dat een troost, hè? Voor zo een vanmorgen. Die je nou eerlijk zichzelf vanmorgen voor het aangezicht des Heren moet kennen als melaats. Ik zei van de hoofdschedel tot de voet, zo ganselijk onbekwaam tot enig goed. Geneigd tot alle kwaad. Die zoveel haat en vijandschap en bitterheid in zijn hart heeft. Ja, we zeggen wel eens dat, maar goed is dat de mensen het niet weten. Maar ach, gemeente. Nou hoop ik als de Heer het geeft de volgende keer maar verder daar met deze geschiedenis. Maar het is een wonder, hè. Was het een wonder. Dat de Heer niet zal rusten. Al eerder die ganse zaak in het leven van de Aman voleind zal hebben. Gaat u mee door, hoor. Gaat hij mee door. Kunnen weken, maanden, misschien wel jaren overheen gaan. Al loopt het je uit de hand. Al dreigt het helemaal verkeerd te gaan. Maar als hij dat goede werk begonnen is. Kun je altijd bekijken. Dat is maar goed ook. Waar zou je op dat beginnetje gaan rusten? Dan zeggen we, nou ja, als het begin dan maar goed is. Nou geliefden, degene die een waar begin hebben. Zullen in het begin hier rusten. Maar is het te doen, geliefden, om opgelost te worden in dat zoete, dierbare wezen, Christus Jezus alleen. Maar als hij nou dat goede werk begonnen is, zal dit ook voleindigen. Tot op de dag van de Heer Jezus Christus. Nou, de tijd is om. Als de Heer het nou heeft, hopen we samen nog maar eens een keer weer verder daar met namen. Maar zijn einde is zaligheid. Volkomen zaligheid. Want hij zegt, ik wil. En zij zullen. En daarom alleen wat zaligheid. Zelfs voor Naaman. Amen. Gemeente, we zingen met elkaar. Uit de 95ste psalm. Het vierde vers. 95, het vierde vers. Want hij is onze God en wij zijn het volk. Van zijn heerschappij.
de schapen die zijn hand wil leiden. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verraadt u niet, maar laat u leiden. Het vierde van 95. Het 16e, zij komen aan, door het goddelijk licht geleid, om het nakroost, dat een ere wordt toebereid, te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Het 16e van 22. Gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.